Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio.
Het Nederlands openbaar vervoer staat voor een ambitieuze groeidoelstelling. De regio Rotterdam wil de RET de frequentie van trams en metro's verhogen en nieuwe gebieden ontsluiten. Maar meer trams, meer metro's, ja, die rijden allemaal op stroom. Dus dreigen de ambities stuk te lopen op netcongestie. Het elektriciteitsnetwerk zit namelijk op heel veel plekken vol. Welke innovatieve oplossingen zijn hiervoor te bedenken? En welke rol speelt het bestuurlijk akkoord netcongestie en OV, waarin afspraken zijn gemaakt tussen de overheid, netbeheerders en OV-bedrijven om gezamenlijk de netcongestie aan te pakken en de groei van het openbaar vervoer mogelijk te maken binnen de grenzen van het elektriciteitsnetwerk? We hebben 3 leuke gasten in de studio. Leo Vliegendhart is de gast. Hij is assetbeheerder energievoorziening bij de RET. Stefan Brandlicht is bestuurlijke ambassadeur netcongestie en OV namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En Tjark de Vries is algemeen directeur van Structon Rail Nederland. Fijn dat je luistert naar deze Company Challenge.
Dit is New Business Radio.
Ja, je hoort het ongetwijfeld wel eens langskomen. Netcongestie, het elektriciteitsnetwerk wat vol dreigt te raken en op sommige plekken gewoon hartstikke vol zit al. En ja, dat is toch een beetje ingewikkeld als je je bedrijf wil gaan uitbreiden of je hebt net een nieuwe oven gekocht op elektriciteit in plaats van op gas. Ja, dan heb je toch wel een klein probleempje. Nou, dat soort problemen komen we steeds vaker tegen en op heel veel verschillende plekken. En daar maken we een reeks mooie programma's over. En vandaag zoomen we in op dat prachtige onderwerp openbaar vervoer. Leo, jij werkt bij de RET. Nou, als je wel eens in Rotterdam komt, dan weet je wat dat is. Want dan zie je jullie overal rijden natuurlijk. Prachtig bedrijf. Als je kijkt naar de RET, welke uitbreidings- en innovatieambities heeft de RET dan?
Nou, als je gaat kijken van wat wij moeten doen. We willen mensen van A naar B vervoeren en dat worden er steeds meer. En dat betekent dus dat we meer voertuigen moeten gaan inzetten. Hogere frequenties. Ja, en dat vraagt allemaal energie. Nou, ook Rotterdam heeft netcongestie. Dus die energie is er eigenlijk niet meer vanuit de netbeheerders.
Ja. Maar even een intensivering hebben. Dus meer rijden. Maar is dat dan 1% meer? Of 10% of 50% meer? Hoeveel moet ik me daarbij voorstellen?
Nou, op sommige plekken gaat het bijna over een verdubbeling.
Wow.
Dus we hebben corridors, zeg maar, waar zeg maar de hoofdlijnen die we door de stad heen rijden. Ja, en daar gaat een verdubbeling plaatsvinden.
Zo.
De wijken die worden uitgebreid, bijvoorbeeld Feyenoord City, wat ooit het plan was. Ja, dan moesten we echt met festiviteiten een verdubbeling van het aantal voertuigen inzetten. Nou, dat vraagt best wel wat energievoorziening. En is die er dan ook? Nou, dan moet je tot de conclusie komen dat die er niet is. En dat heeft weer te maken met het verleden. Dat wijken ooit een keer klein gebouwd zijn, niet uitbreidbaar. En Rotterdam-Zuid was wat kleiner dan het centrum. Het centrum was echt stevig. Maar als je nu naar Rotterdam-Zuid kijkt, het is bijna een tweede centrum geworden.
Ja.
Dus dat vraagt gewoon een versterkend elektriciteitsnet.
Ja.
En dat betekent eigenlijk onderstations erbij. Zware onderstations om eigenlijk de voertuigen van energie te voorzien. Nou, die zijn vaak groot, conventioneel gebouwd, 64 vierkante meter. Aan de steden een aansluiting. Ruimtelijke inpassing. Altijd moeilijk, dit soort gebouwen. Ja, en kost veel geld. Bovenleidingen moeten verzwaard worden. Nou, als je dat gaat afvragen.
Ja, 64 vierkante meter midden in de enige echte stad die we hebben in Nederland natuurlijk.
Ja.
Hè? Want ja, bedoel, als je een stad tekent, dan teken je Rotterdam. Amsterdam is hartstikke leuk, maar het is natuurlijk een soort openluchttheater. Dat is niet te doen, 64 vierkante meter. Die plek is er natuurlijk gewoon niet.
Nee, en dat 8 maal op een lijn.
Voor 1 lijn heb je er 8 nodig.
Ja, die loopt er wel van, zeg maar, van het zuidelijke puntje richting de Zwanen, de Erasmusbrug.
Ja.
En richting Centraal Station. Ja, dan moet je echt wel wat gaan verzwaren. Nou ja, dat past niet altijd. En daarnaast, nu ook nog die netcongestie hebben we ook die aansluitingen niet.
Nou, nee, want stel je voor, hè, op sommige plekken moet je dus gaan verdubbelen. Er zijn wijken die veel groter zijn geworden dan dat ze eigenlijk van plan waren ooit. Daar wordt er volgens mij ongetwijfeld in Rotterdam ook nog worden er allerlei nieuwe wijken neergezet en ontwikkeld. Die moeten ook ontsloten worden. Als je die als je dat op de conventionele manier zou doen. Hè, dus inderdaad nieuwe onderstations erbij. Bovenleidingen verzwaren. En vooral ook dan die aansluitingen op het netwerk van steden. Hè? Want ja, daar komt uiteindelijk de stroom vandaan. Simpel gezegd.
Correct.
Als je nu het steden zou bellen en zeggen. Nou jongens, ik heb even wat verzwaring nodig. Ja. Wanneer ben je dan aan de beurt?
Tot nu toe is het 2032. Dus dan ben je de eerste die aan de bel trekken. En dat je dan wat zou kunnen krijgen. Nog niet gezegd dat je het krijgt.
Ja, nou dat is 7 jaar. Ja. Dus als jullie 7 jaar bezig zouden zijn met het uitbreiden van de bovenleidingen die ook moeten gebeuren. Dan is er op zich niet zo'n probleem. Maar wat is jullie eigen doorlooptijd?
Nou, als je gaat kijken dat als het wordt altijd in delen opgebouwd. Dus uiteindelijk heb je een eindfrequentie. Maar je hebt ook nog festiviteiten. Een ontwikkeling van een wijk. Bijvoorbeeld de Feyenoord City waar ik het over had. Dat het stadion zou weer voor festiviteiten gedaan zijn. Dan zou je voor 40 keer per jaar een verdubbeling moeten neerzetten. Nou, dat kost gigantisch veel aan geld om het conventioneel te doen. Dan moet je je afvragen. Met alles, is dat het allemaal wel waard? En kan het op een andere manier? Kijk, en op dat moment ga je anders denken.
Ja, maar daar gaan we het zo over hebben. Want eerst moeten we even iedereen heel duidelijk maken hoe ingewikkeld dit vraagstuk eigenlijk is. Dus we hebben weinig ruimte. De aansluiting bij steden in jou, hoor, die gaan hartstikke hun best doen. Maar je bent niet de enige die wat wil. Dus over 7 jaar ben je de eerste. En dan heb je ook nog eens een keer wat je zelf aangeeft. Hè, dat er best wel veel tijdelijke capaciteit eigenlijk nodig is op het moment dat de festiviteit is. En nou kan ik me sowieso voorstellen als Feyenoord speelt. Want dan moeten er ineens weer 50.000 mensen de Kuip in. Nou, die gaan natuurlijk komend jaar ook nog de Champions League in. Dat gaat helemaal goed komen. Dus dan zit hier nog vaker vol. Daar moet je ook nog eens een keer rekening mee houden. En daar zou je normaal gesproken, ook daarvoor zou je conventioneel dus de hele capaciteit uitbreiden.
Dus in principe bouwen we altijd conventioneel. Dat is er van kleins af ingegoten, zeg maar. Dus als je niks tekort hebt, blijf je bouwen zoals je bouwt.
Ja.
Nou, het klinkt heel gek, maar je doet wat goed, want het is goed. Dus waarom zou je veranderen?
Ja. En even voor mij, hè, dat ik het voor me kan stellen. Er komt een lijntje van het stedennetwerk.
Ja.
Dat lijntje moet zwaar genoeg zijn.
Ja.
Dan krijg je een onderstation van jullie zelf.
Ja.
En dan krijg je de bovenleiding die het transporteert.
Ja.
Maar dat kan maar zoveel kilometer zijn, want dan heb je weer een onderstation nodig, simpel gezegd.
Praat je over 1,5 kilometer ongeveer.
Oké, dus dat is nog niet zo heel veel nog.
Nee.
Oké. Nou, dit is overzichtelijk. Simpel gezegd, de plannen die jullie hebben, die kunnen dus niet. Als je zou blijven doen wat je altijd gedaan hebt.
Correct.
Toch? Oké. Nou, dan gaan we nu naar Stefan. Stefan, laten we het even breder trekken, want dit is Rotterdam. Dan zou je kunnen zeggen, ja, in Rotterdam zijn ze gewoon net even te laat begonnen met opschalen en uitbreiden. Maar dat is niet zo, hè?
Zeker niet. Rotterdam is één plek, maar er zijn meer steden met een probleem. En het is niet alleen het OV wat een probleem heeft met netcongestie. Dus als we het vanuit de gemeente bekijken, ja, dan is het OV wat extra nodig heeft. Maar je noemde het al, de extra woonwijk moet aangesloten worden. Er was al een school gebouwd, maar hij kan niet open, want geen stroom. Er was al een verzorgingshuis gebouwd, kan niet open, want geen aansluiting. Dus daar zie je het probleem opstapelen. En daar zien we inderdaad ook, er moet veel meer aangelegd gaan worden. En ja, de berekening is nu ongeveer, er moet 3 à 4 keer zo snel en zoveel infrastructuur de grond in. En dan hebben we het over trafohuisjes in de wijk en kabels in de grond, als we tot nu toe deden.
Ja.
Dus dat moet veel sneller, maar we krijgen niet heel veel meer mensen erbij. Dus dat betekent dat met eigenlijk dezelfde hoeveelheid mensen de output gewoon 3 keer omhoog moet. En als je dat beseft, dan weet je, je moet het op een hele andere manier gaan aanpakken, want een beetje efficiënter werken, dat gaat niet helpen. En dan kom je dus inderdaad van, hoe ga je met alle partners die ermee te maken hebben in de keten dat gezamenlijk oppakken? Want tot nu toe deed iedereen zijn eigen dingetje en kon dat vrij zelfstandig doen. En had je niet zo heel veel last van de anderen. Je vroeg gewoon je aansluiting aan en die kreeg je. Ja, dat is niet meer zo. En dus nu komt het aan, hoe ga je die hele keten zo organiseren dat het allemaal veel sneller kan? En dat is het vraagstuk waar we voor staan.
Ja, want het interessante is natuurlijk, hè, als er ambities zijn. Als wij met z'n allen als maatschappij of als ondernemers een bepaalde kant op willen en het kan niet, dan ontstaat innovatie. Want we kunnen natuurlijk niet hebben dat iets niet kan. Dat is onmogelijk. Wat wel interessant is natuurlijk, wij zijn natuurlijk altijd gewend geweest dat wij een fantastisch, en we hebben nog steeds een fantastisch elektriciteitsnetwerk, want ja, wanneer doet het nou niet? Hè? niet te hard roepen, want dat dachten ze in Portugal en Spanje misschien ook. Maar dat, ja, daar kon je eigenlijk alles gewoon opzetten en aanhangen. Dat werkte eigenlijk altijd wel. Nou, nu merken we dat zijn grenzen heeft. Merk jij nu ook, Stefan, dat die creativiteit er begint te komen? Want je kunt natuurlijk ook boos worden. Je kunt ook denken, ja, ze hebben bij Stedin of bij Liander of bij Tenet hebben ze hun werk niet gedaan. Ik ga procedureren, ik wil gewoon vooraan de lijn komen.
Ja, dat zie je ook hier en daar gebeuren. Maar dan weet je zeker dat dat de oplossing niet gaat brengen. Hè? Dan probeer je achteraf nog eens iemand de schuld te geven. Nou, dat geeft je misschien zelf een fijn gevoel. Maar het lost verder niks op. En daarbij, zo eenvoudig is het ook niet. En het is soms ook goed dat er wel krapte ontstaat. Want het idee van, hadden we het eerder kunnen oplossen met eerder meer bouw? Ja, wellicht een deel. Maar het heeft ook een prijs. Dus al die infrastructuur is niet gratis. En die wordt uiteindelijk door ons ook allemaal zelf betaald. En ook vanuit dat oogpunt is het verstandig om veel efficiënter met die infrastructuur om te gaan. En echt alleen daarbij te bouwen waar het echt moet. Want de rekening die komt uiteindelijk ook bij de burger terecht. Ja, die gaat omhoog. En die gaat ook hierover piepen van ja, die 200 miljard die we de afgelopen tijd regelmatig in het nieuws hebben gehoord. Die wordt voor een klein deel, voor een groot deel betaald door de kleinverbruiker. En dat is gewoon de burger. En vanuit die verplichting is het dus ook goed om te kijken, ja, kunnen we het veel efficiënter doen? En dan is het soms nodig dat er schaarste is, want dan krijg je de creativiteit. Dan krijg je de oplossingen zoals die in Rotterdam bedacht zijn. Dan gaan ondernemers aan de slag. Dan gaan de creatieve geesten aan de slag. En vervolgens is het ook zaak om te zorgen dat die hun werk kunnen blijven doen, maar dat wat daaruit komt aan oplossing ook opgeschaald kan worden. En dat is wel weer de volgende stap die we moeten gaan organiseren.
Ja, ja, Leo, want even om dat scherp te krijgen. Hè. Het is niet zo dat jullie aan je maximale capaciteit zitten 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
Nee, dat klopt. We hebben op sommige plekken hebben we gewoon energie over waar we anderen mee kunnen helpen. Maar we hebben ook op sommige plekken gewoon energie tekort. En ja, en daar moet je wat mee. Dus aan de ene kant kunnen we helpen. En aan de andere kant hebben we zelf tekort. Dus we, ja, daar moet je wat mee middelen. Dus het klinkt heel vreemd, hè, dat een OV-bedrijf die zegt van wij kunnen helpen. En aan de andere kant roepen we help. We hebben zelf energie nodig. Ja. Ja. Ja, zo is het net opgebouwd.
Ja, ja, want heel simpel gezegd, hè, is, er is een factor plaats. Ja. Dus op sommige plekken heb je te weinig of heb je juist wel ruimte in het netwerk, in jullie netwerk. En er is een factor tijd. Want ik kan me voorstellen, tijdens de spits rijden domweg gewoon meer trams en metro's. Dus dan zullen jullie waarschijnlijk zo'n beetje tegen je maximale capaciteiten zitten. Maar om 4 uur 's nachts, als iedereen in zijn bedje ligt. In Rotterdam natuurlijk nooit, want het slaapt nooit in de stad. Maar dan zal het wat rustiger zijn.
Ja, dat is correct. En er zijn verschillende oplossingen. We hebben 3 mooie oplossingen gedacht. Een van die oplossingen is in ieder geval een GDS-status. Dus gesloten distributiestatus, dat we netbeheerder zijn. Dus als eerste OV-bedrijf in Europa dat we ook energie mogen leveren aan derden. Daar kunnen we mee helpen, waar we kunnen. En aan de andere kant biedt dat ook mogelijkheden dat we op andere manieren geholpen kunnen worden. En daarnaast hebben we energietekort, wat we ook niet krijgen. Ja, en dan moet je creatief worden. En daar hebben we de partijen en de marktpartijen en ideeën ontwikkeld. En dat is gelukt. Dus,
ja. Ja, want normaal gesproken, als wij een company challenge doen, dan is er altijd een briljante partij die dan een oplossing heeft bedacht voor het probleem van een ander. Maar in dit geval begon de oplossing eigenlijk bij jou en een bierveeltje.
Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Omdat we een probleem hadden. Omdat we energietekort hadden en er eigenlijk een frequentieverhoging van voertuigen moest plaatsvinden. Conventioneel, hoe ga je daar dan aan de slag? Nou, eigenlijk heel simpel over deze oplossing. Nou, een beetje zitten tekenen en eigenlijk lag mijn telefoon er met een oplader. En dat was eigenlijk, dat was eigenlijk best slim. Want ik kan die telefoon ook opladen. En dan kan ik dat voertuig er ook van spanning voorzien. Dus eigenlijk de vorm, zo is de power, toen nog powerbank, naderhand energiebank, geboren, zeg maar.
En dat kwam omdat je telefoon lag en je dacht, ja, daar zit een batterij in.
Ja.
En die haal ik er soms, hè? Die hangt ook niet de hele tijd aan stroom.
Nee, en die zat aan zo'n oplader. En toen was eigenlijk het idee geboren. Maar ja, dat was alleen maar het plaatje. En daarna heb je partijen nodig die mee gaan denken en oplossingen gaan creëren.
Nou, en daar gaan we het zo over hebben.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
Leo Vliegendhart van RET, Stefan Brandlicht van onder meer, want hij doet heel veel verschillende dingen, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En Tjark de Vries van Structon Rail Nederland zijn in de studio. En we praten over netcongestie en hoe je daar op slimme manieren mee om kan gaan. Tjark, net hoorden we al even het ontstaansverhaal van de energiebank. Er is een probleem. De RET wil uitbreiden, wil vaker rijden. Maar de aansluitingen niet te krijgen, vierkante meters niet te vinden. En dan komt, hoe komt Leo dan bij jullie terecht?
Ja, dat is altijd een mooie tocht. Hè? Hoe vind je elkaar, hè? De zender en ontvanger? Als Structon Rail hebben we al wat langer wat oplossingen beschikbaar om duurzame dingen te doen. Hè? Dus we zijn natuurlijk als bouwbedrijf al langer geconfronteerd geworden met stikstofproblematiek. Een van de zaken dan is, je moet emissieloos gaan werken. En ooit zijn we ook een beetje gaan puzzelen van, stel je voor dat je op Amsterdam Centraal aan de slag bent, wat we nu aan het doen zijn, en je staat met een oude diesellok een beetje op het station te stampen, zou je dan veel favorieten trekken? Nou, dat denken we niet. Dus toen hebben we wat oude Eloks gekocht. En dezelfde club van collega's die nu die energiebank helemaal in elkaar zet. Ja, die heeft toen ook gedacht van, als we nou een batterij achter een loco hangen, dan laden we die op via de bovenleiding. En als de spanning van de bovenleiding is, dan zorgen we dat we die batterijcapaciteit hebben gaan doen. Nou, dan kom je wel in een mooie wereld. Hè? Ik ben zelf geen elektrotechneut, maar een eenvoudige civiele jongen. Maar dit goochelen met duurzame stroom, dat is eigenlijk een hele mooie tocht geworden. En wat dat betreft heb je dan wel een ontvanger en een zender nodig. En zo heel langzaam komt er een grote beweging op gang. En dan zie je ook dat we naast de RET ook ProRail een beetje mee gaan krijgen. Om heel voorzichtig die stapjes te maken dat dit ook echt kan. En dat is eigenlijk heel erg mooi.
Ja, want Leo, eigenlijk heel simpel is het. Die capaciteit die je nog wel hebt in het netwerk, die kan je natuurlijk gebruiken op de momenten dat er wat minder trams rijden, wat minder metro's rijden. En die kan je in een batterij stoppen. Dat is precies de gedachte. Ja, dat was jouw iPhone-gedachte.
Ja, eigenlijk zit, wij zeggen altijd de bovenleidingen, ik noem het altijd de langste verlengsnoeren van een stad. Bovengronds en ondergronds. Maar eigenlijk is dat je stedenaansluiting. Dus je hebt die stedenaansluiting niet nodig. En je laat eigenlijk vanuit je bovenlijn, dus waar je eigenlijk een tekort hebt, ga je op goede momenten laden, ook door remenergie van voertuigen, ga je die batterijen vullen. En op het moment dat je dan gewoon capaciteit nodig hebt, gaat die batterij voeden. Dus ja, eigenlijk heb je gewoon een oplossing van tekort naar genoeg.
Ja, en help mij dan even, hè, want ik zit met die anderhalve kilometer in mijn hoofd. Daar moet elke anderhalve kilometer moet er een onderstation komen. Jij wil gaan uitbreiden, dan moet je of onderstations bij gaan bouwen of ze moeten verzwaard worden. Hoe helpt die de batterij er dan in?
Nou, die batterij, als je conventioneel moet gaan bouwen, zou je, even als voorbeeld, zou je op deze lijn 8 van die stations moeten bouwen. Je moet ook 8 energiebanken bouwen. Echte, die energiebanken, die zijn maximaal 15 vierkante meter, net wat kleiner, dus ruimtelijke inpassing vele malen beter. Ze zijn verplaatsbaar en aan de andere kant, ze leveren energie. Je bent niet gebonden aan de plek van steden. En je kan ze moet je in de nabijheid van de bovenleiding moet je ze wel zetten. Anders worden de kabellengtes nog te groot. Maar uiteindelijk gaat dat een stuk makkelijker. En dan zie je ook dat de architecten daar wat minder bezwaar tegen hebben. Dus ook vanuit de gemeente gaat daar in één keer een heel positieve gedachte uit. Oké, niet zo'n groot log gebouw, maar een klein gebouw. Nou, dat, tegenwoordig kan je dat in allerlei kleurtjes en dingen maken. Dat geen eens opvalt, want eigenlijk wil niemand het toch zien.
En functioneert het dan gewoon eigenlijk als een onderstation? Alleen dan in plaats van dat het rechtstreeks aan het stroomnet hangt, hangt het nergens aan? Je zit er gewoon een batterij in?
Exact hetzelfde.
Wow.
Alleen, hij kan geen 24 uur energie leveren. Dus als je een lijn hebt die 24 uur hoogfrequent moet rijden, dan ga je dat niet met een batterijoplossing creëren. Dan moet je terug naar die conventionele bouw. Maar moet je 4 keer per dag een hoge frequentie leveren? Perfecte oplossing.
Wauw. Oké. Dit stond op dat viltje?
Dat stond op het viltje.
Oké. En dan kom je in aanraking met Structon.
Ja.
En hoe gaat het dan in zijn werk? Want het is leuk dat het op een viltje staat. Maar vervolgens moet het ontworpen worden, bedacht worden. Het moet getest worden. Het moet allemaal veilig zijn. Nou, dan komen alle regels en richtlijnen die er om de hoek komen kijken.
Ja, dat werkt eigenlijk best wel simpel. Je roept eigenlijk een hulpvraag. Eigenlijk roep je hard help.
Ja. En dan, komt Tjark.
Eigenlijk is er een partij die denkt, daar kunnen wij wat in betekenen. En Structon was dan een van deze partijen. En het was ook een consortium, want het ging ook over batterijen. Maar uiteindelijk is daar met samen het idee verder uitontwikkeld. Met techneuten, er is gesimuleerd. Er zijn simulaties gemaakt van wat hebben we dan precies nodig. Nou, en dat wordt gebouwd. En dat staat er.
Ja. Chuck, neem ons eens mee. Want dat bierveeltje komt bij jullie aan. Dat contact is er. En dan gaan jullie aan de slag. Dan moet het ook ontworpen, geëngineerd worden.
De techniek is dan vaak nog het minst ingewikkeld. Dan gaat het over, hoe krijgen we dat echt gefinancierd, jongens?
Oh.
Dus dan komt ook nog funding bij. Hè? Daar gaan we dan al met z'n allen samen slimmer voor zitten. En dan zijn er ook opportuniteiten. Lokaal, de gemeente Rotterdam, MRDH, RET. Nou, Stuktom zelf doet ook nog wat in het zakje. Europa doet ook nog eens duit in het zakje. Omdat het natuurlijk allemaal geld is voor oplossingen. Maar het zijn niet allemaal 100% betalingen. Maar als je dat allemaal een beetje optelt, dat hebben we hier heel goed slim gedaan met elkaar. Denk ik, oké, die funding is er. We kunnen iets gaan doen. We gaan wat ontwerpen.
Ja, want deze energiebank is een nieuw. Dit bestond niet.
Nee, dit bestond niet. Dus innoveren en winst maken gaat niet. Dat moet natuurlijk het bedrijf altijd een beetje leren. Dat is een beetje taai, weet je. Er moet altijd gelijk, al heel veel EBIT gemaakt worden. Dat gaat niet altijd op innovatie. Hè. Dat is natuurlijk, dat is best wel eens een dingetje, hè, zeg ik maar even. Dus wat hebben we gedaan? We zeggen, oké, we gaan funding zoeken. We gaan onze nek uitsteken. Ja, en dan ook toch echt wel een beetje met vallen en opstaan. Is dit gelukt om dat concept in die 15 vierkante meter te krijgen? En dat is best even puzzelen. Daar heb je de heel harde hulp van de opdrachtgever nodig. Je hebt je eigen techneuten nodig. Je hebt ook mensen die denken, hey, ik wil dat voor elkaar krijgen. Gewoon wat freaks die daar helemaal hun tanden in zetten. Want het klinkt simpel. En batterijen, een besturingsding en een beveiligingssysteem. Dat proppen we even in een container en is hij klaar. Nou, dat valt dan in de praktijk nogal even tegen voordat het allemaal past. Het moet natuurlijk ook allemaal aan eisen voldoen.
Veiligheidseisen. Normaal, hè? Normaal heb je 64 vierkante meter nodig. En dan moet het allemaal met brandveilige deuren en beton en ingewikkeld.
Nou, nu moet het natuurlijk ook brandveilige deuren in. En nou, beton dan misschien iets minder, want het moet nog een beetje tilbaar zijn. Hè? Maar het moet natuurlijk nu ook aan eisen en regels doen. Zeker ook omdat natuurlijk, we hebben allemaal een beetje last van die brandende Tesla. En als jij een batterij ergens instopt, wauw, daar vindt bevoegd gezag ook wat van. Hè? Maar dan heb je echt je opdrachtgever nodig die daar ook mee omgaat en die met verstand van zaken. Hè? Want we hebben natuurlijk, elektrotechniek, we praten er gemakkelijk over. Maar het is een heel ingewikkeld vakgebied. Hè? Dus dan denk je ook, wacht even, dit is spannend, laat maar even. Hè? Maar denk maar eens aan die watertorens die vroeger nog in steden stonden. Hè, daar kun je het natuurlijk ook maar even mee vergelijken. Dan in de piekmomenten, dan heeft iedereen water nodig, loopt die leeg. En ik vul hem gewoon weer na in de nacht. En zo werkt dit ook. En dat is eigenlijk heel slim. En die batterijen worden steeds beter. Die hebben minder oppervlak nodig. De kwaliteit van de batterijen wordt beter. De besturingstechniek wordt slimmer. Ja, en dan kun je echt modulair gaan bouwen. En voor die uitrol staan we nu. En dat is dan ook wel spannend. Want wat kun je dan standaardiseren? Nou, dat tochtje zijn we nu weer mee aan de slag.
Nou ja, en zit ik te denken. Stefan die zei het al even. Ja, dit is Rotterdam. We hebben nog een paar andere steden in Nederland waar een heleboel metro's rijden. En dan hebben we het alleen nog maar over het OV natuurlijk. Ik bedoel, en we hebben ook nog Europa en de rest van de wereld. Dus het klinkt een beetje alsof er ook een exportproduct.
Ja, nou ja, goed. Leo is wat dat betreft onze belangrijkste ambassadeur als het over OV-bedrijven gaat in de rest van Europa. Want ja, daar is natuurlijk ook behoefte. Hè? En hoe gaat dat dan? En is het dan weer net even 750 of 600? Wat eigenlijk maakt dat natuurlijk niet zoveel uit. Hè? Want dan moet je allemaal weer spanningsregelaars organiseren. Maar dan wordt het gelijk weer lekker spannend met elektrotechniek spelen. Maar overal zijn die congestie-issues. En ja, ik denk ook vooral door de transfer naar duurzame bedrijfsmiddelen. Hè. Wij bouwen al onze machines om naar emissieloos. Wordt dit gewoon ook de toekomst? En ja, daarmee zul je die slimme laadpunten ook moeten organiseren. Ook langs de ProRail-sporen gaan deze stations komen.
Oh ja? Ja?
Ja, daar ben ik van overtuigd. We zijn natuurlijk een aantal jaren geleden daar alles mee begonnen. En dan vindt ProRail dat spannend. Maar stap voor stap, hè, nu ook in het OV getekende akkoord, is ProRail ook bij. Dus heel langzaam. Je kan je voorstellen voor wisselverwarming en dat soort zaken. Ja, dan is dat natuurlijk ook een perfecte oplossing.
Ja. Stefan, als je dit even uitvergroot. Wat gebeurt er dan?
Nou, hier zie je dus dat een oplossing op een plek fantastisch werkt. Maar dat betekent nog niet dat je het automatisch overal kan doen. Want één zo'n oplossing, dat zei Chuck ook al met de financiering. Dan zei iedereen legt een beetje bij. Je doet het als experiment, je doet het als pilot. Je krijgt wat speciale fondsen. Maar zo ga je natuurlijk niet opschalen. Dus dan moet er ook structureel gefinancierd worden. En dat moet van heel veel partijen komen. En dat betekent dat de besluitvorming van al die partijen ook op elkaar afgestemd moet zijn. Want als één iemand gaat zeggen, oké, dit gaan we doen en ik ga daar structureel geld voor vrijmaken. Maar je weet niet zeker dat de andere partij dat ook gaat doen.
ja, dan leg jij iets aan voor niks of je krijgt geen aansluiting of wat dan ook. Dus de hele keten die moet op elkaar afgestemd zijn. En dat is wat we in het akkoord zeg maar ook afgesproken hebben. Dat het gaat niet alleen over kennisdeling, hè, dat is heel erg belangrijk. Maar hoe zorg je nou dat er besluitvormingsproces op gang komt van alle partijen die nodig zijn? Dat is bijvoorbeeld de openbaar vervoerbedrijven. Dat zijn de gemeenten. Dat zijn de netbeheerders. Dat zijn ook bedrijven die investeringen moeten doen. Die moeten allemaal weten dat hun investering gaat renderen. En die moeten dus zeker weten dat de ander ook hun deel van de investering gaat doen. Nou, om dat besluitvormingstraject te organiseren, dat bestaat nu eigenlijk niet. Dus dat moet opgetuigd worden, zodat we inderdaad in een gezamenlijke modus komen. Dat iedereen van elkaar weet wat gaat hij doen en wat gaat hij investeren. Zodat het ook meters gaat maken.
Daar wil ik straks ook nog met je over hebben. Want het is niet voor niks natuurlijk dat er allerlei mooie afspraken worden gemaakt. En dat er dingen afgestemd moet worden. Maar heel simpel, dat is het voordeel als presentator. Daar hoef je niet heel ingewikkeld na te denken tot het moment dat iemand anders dat voor je doet. Er zijn meer OV-bedrijven, die hebben allemaal dit vraagstuk. Als de oplossing werkt in Rotterdam, dan zal die met een beetje aanpassingen in Amsterdam, zal die ook werken. Dus
dat is al het eerste vraagstuk. Dat is niet overal hetzelfde inderdaad. De context is verschillend. Bijvoorbeeld Rotterdam heeft een ander energieinfrastructuurnetwerk dan Amsterdam dat heeft. Rotterdam heeft door de metro een eigen leiding lopen. Nou, die hebben ze in Amsterdam bijvoorbeeld weer niet lopen. Dat hoeft allemaal niet per se een probleem te zijn, maar dat betekent wel dat oplossing A op plek B heel goed kan werken, maar op plek C niet zomaar op dezelfde manier. Dus daar heb je wel wat afstemming voor nodig. En je moet ook kijken, inderdaad, gelijk de netbeheerder erbij betrekken, want soms heeft een netbeheerder inderdaad een probleem dat hij te weinig kan leveren en dan moet je daar wat aan doen. Maar soms is er ook te veel stroom ergens en dan krijg je dus een ander soort oplossing. Dus het idee dat een oplossing die op ergens goed werkt, meteen overal uitgerold kan worden en overal goed werkt, dat blijkt ook niet zo te zijn.
Nee.
Het aardige misschien wel is dat, even aanvullen, in Utrecht heeft men best wel even een issue met 1 december of 14 december moeten de elektrische bussen rijden. Wacht eens even, dat is weer zo'n piek. Oh, dan moet natuurlijk op een bepaald moment moeten die bussen geladen worden. Hoe gaan we dat fixen, jongens? Nou, dan is die OV-wereld in Nederland natuurlijk mooi klein. Ja, dan gaan we eens even kijken hoe kunnen we dan met de ondersteuning daarmee aan de bak. Ja. En dat is denk ik, dan maak je een mooi stapje voorwaarts. En dan gaan we ook weer in die andere omgeving zitten. En dan wordt het even spannend. En dan kunnen natuurlijk de RET-ervaring kan natuurlijk de provincie Utrecht weer helpen.
Ja. Nou ja, ik stel de vraag ook maar van jou, Tjark. Want jij bent toch verantwoordelijk voor Structon Rail. Dit biedt jullie enorme kansen. Toch? Het feit dat dit nu werkt.
Het is een product van wat heel speciaal is. Hè? Dus het is dus niet zo dat we hier als computerdozen daar. Dat vliegt niet als warme broodjes door de omgeving. Hè? Dus je moet er wel even goed over nadenken. Het zijn allemaal heel erg vakmannen. Hè? Maar het is denk ik met name de technologie daarachter. En de schaalbaarheid ook voor ons intern. Hè? Want wij willen ons heel machinepark willen we graag duurzaam maken. Ja, als je grote machines met hoge vermogens met accu's wil doen. Dan hebben we alles wat we hier nu leren gewoon nodig. En wereldwijd is daar nog heel weinig in bekend. Wij worden geen machinefabrikant. Maar we vinden het wel mooi om dit soort technologie te gaan delen. En daar zit ook gewoon iets heel duurzaams in intrinsieks achter.
Ja. Leo, hoeveel van die dingen zou je willen hebben om de uitbreiding van de RET te kunnen ondersteunen? Hoeveel heb je er nodig? Is daar een ontwerp voor gemaakt nu dit goed werkt?
Nou ja, dat is altijd afhankelijk van ook vanuit de gemeente, zeg maar, wat de plannen zijn. Maar als je zo nu een beetje gaat kijken, is de verwachting sowieso dat er in heel Rotterdam zo een stuk of 10 geplaatst zou kunnen worden. Het andere voordeel is dat je soms ook problemen hebt, dat er een defect is bijvoorbeeld, of dat er iets uitvalt. Ze zijn ook nog een keer mobiel.
Ja.
Mobiel is, ja, je hebt een kraan nodig. Maar, en je hebt 1-2 dagen nodig om toch wel die aansluiting te realiseren. Maar dan kan je wel weer een aardige tijd vooruit. Dus soms is de oplossing waarvoor we doen, zijn ook nog nevenoplossingen. En als je alles bij elkaar optelt, is het toch best wel heel erg interessant.
Nou, dat vind ik het grappige. Hè? Daar gaan we het zo nog wel even over hebben. Heel vaak is het zo dat, dat dit soort oplossingen ontstaan. En dan op het moment dat ze er zijn, blijken er allerlei neveneffecten te zijn die superhandig zijn. Hè? We hadden toevallig net met elkaar vooraf al even over de elektrische auto. Dan hebben we het altijd over de verduurzaming. Maar ja, het feit dat je bijna geen onderhoud meer hebt, dat komt er ook nog eens een keer bij kijken. En dan ben ik zo wel benieuwd naar hoe dat dan eigenlijk zit met dit mooie product. En dat hoor je zo.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken.
En alles over innovaties en duurzaamheid.
Nieuw Business Radio.
Leo Vliegendart van RET, Steven Brandlicht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Chuck de Vries van Structon Rail Nederland te gast. Ja, voordat we dat gaan doen, ik was wel benieuwd, Leo. Zijn er nou nog bijkomende voordelen, bijkomende problemen die je misschien zelfs wel oplost met die energiebank, waarvoor je eigenlijk van tevoren nooit had bedacht dat dat zo is? En je vertelde al even, ja, hij is mobiel. Niet zo mobiel dat je hem even in je binnenzak meeneemt, maar een stuk mobieler dan die 64 vierkante meter beton die normaal aan de grond ligt.
Ja, eigenlijk een beetje naar het maatschappelijke. Als je dus een energiebank doet, hij moet op een aansluiting van steden in, afhankelijk waar die kabel vandaan komt, betekent dat je moet gaan graven, afzettingen, de stad moet het een en ander gaan regelen. En eigenlijk zet je zo'n station eigenlijk heel dicht bij zijn bovenleiding, dus die wegen zijn heel kort. Dus je hebt die omleiding allemaal niet nodig. Je hebt die opgraving allemaal, of die openbreking allemaal niet nodig. Dus vanuit de maatschappelijke kant werkt dat al. Daarnaast, een energiebedrijf heeft ook kabels, infrastructuur liggen die ook al 50 jaar oud is. En ook vernieuwingen. Soms zullen hun de kabels moeten vervangen. Nou, dat hoef je dus nu allemaal niet te doen. Dus je kan met dit soort oplossingen bespaar je dus kabelwerk. De netbeheerder kan zijn kabel wat langer in het leven laten, omdat hij niet zwaarder belast wordt. Dat scheelt weer tijd en geld. Dus hij koopt ruimte. Daarnaast de gemeente ook weer blij. Want die en ook de burger. Want die omleidingen hoeven allemaal niet gerealiseerd te worden. Ja, en financieel is het ook nog wat goedkoper. Want uiteindelijk kost dat ook allemaal geld. En we plaatsen iets wat vele malen goedkoper is. En ook nog minder overlast. Dus ja, eigenlijk als je alles bij elkaar optelt. Gewoon goed.
Ik heb geen violen achter mijn knoppen zitten. Anders zou ik ze instarten. Want dit klinkt bijna te mooi om waar te zijn.
Nou, ja. Het is waar.
Wel gaaf ook toch, Leo. Dat ja. Je van je bier, was het een letterlijk bierveeltje of was het een spreekwoordelijk bierveeltje?
Nou, het is natuurlijk het bierveeltje zoals we het zeggen. Maar het is eigenlijk gewoon op een klaplaatje is het getekend. En
moet wel super tof zijn als dat ding er dan staat. En het ineens aan het snorren staat.
En hij staat er en hij snort. En,
ja, geweldig.
Dus ja.
Stefan, je had het er net al even over, hè, dat gewoon maar copy-paste en ergens anders ook doen. Zo makkelijk is het niet. Wat is er nodig om die versnelling te krijgen? Want daar hebben we het met z'n allen elke keer maar over. Dingen beginnen stil te staan. Er begint echt zand in de raderen te komen omdat we last hebben van die netcongestie. Dit is zoiets waarvan je denkt, hé, maar wacht eens even. Dit kan juist weer versnelling bieden. Maar daarvoor is er ook van alles en nog wat nodig. En natuurlijk is het niet voor niks dat er een bestuurlijk akkoord is gesloten. Bestuurlijk akkoord netcongestie en OV. Hoe gaat dat helpen?
Dat gaat op verschillende manieren helpen. De eerste gaat helpen is dat we een voorbeeld op ergens hebben nu in Rotterdam. En we gaan kijken hoe je dat verder kan verbreden en meer kan toepassen. Nou, Leo noemde ook even, daar moet juridisch het een en ander voor geregeld worden. Dat hebben ze uitgevonden in Rotterdam, maar dat kostte wel heel veel tijd en energie. Nou, dat kan sneller. Hè. Gegeven die kennis en ervaring, die kunnen we benutten om dat verder te verspreiden. We hadden het net ook even over de financiering. Hè. Dus die financieringen moeten structureel geregeld gaan worden. Het moet voor al die partijen op elkaar aansluiten. Dus die besluitvorming moet geregeld worden. Ja, en dan krijg je de handjes die het gaan maken. Want van 1 naar 10 is al een behoorlijke stap. Gaan de leveranciers dat inderdaad kunnen leveren? En die leverancier gaat er anders naar kijken als die weet, ik krijg er inderdaad 10 in zo'n lange periode. In plaats van, ik krijg er af en toe misschien 1 en dan weer geen. En daar is heel veel extra op nodig om te zorgen dat er werkpakketten gemaakt worden waar aannemers en bedrijven op kunnen intekenen die voldoende groot zijn en voldoende zekerheid hebben, zodat ze ook intern hun productieprocessen kunnen gaan inrichten en efficiënt kunnen gaan maken. Want als je op stuksbasis blijft werken, ja, dat werkt en dat levert een bepaalde output op, maar is niet heel efficiënt. Om dat efficiënt te maken, moeten dus de opdrachten ook groter en zekerder zijn. En dat krijg je alleen voor elkaar als je al die partijen op elkaar afgestemd krijgt. En daar moet dit akkoord bij gaan helpen om dat georganiseerd te krijgen.
Ja, en dan zeg ik even heel simpel. Dan zal het dus ook op een gegeven moment Europees aanbesteed moeten worden. En dan moet er dus één partij zijn die zegt, ik wil er X hebben. Nou ja, RET10. Nou, even simpel copy-paste zou je kunnen zeggen. Nou, Rotterdam, Amsterdam nog een aantal. En voordat je het weet zit je op 30 van die dingen in Nederland. Ja, iemand moet dat dan gaan aanbesteden. Wie moet dat dan zijn?
Dat hangt er inderdaad vanaf. Je kunt het natuurlijk ook per stad opknippen. Dus je moet kijken hoe groot je het gaat maken. Het heeft soms ook geen zin om het weer zo groot te maken dat je alleen maar hele grote partijen erop kan krijgen die het gaan doen. Want je wilt eigenlijk ook een beetje zorgen dat het nou relatief in de buurt gemaakt wordt. Het hoeft niet allemaal bij één fabriek uit China te komen, bij wijze van spreken. Sterker nog, liever niet.
Nee, laten we dat gebruiken om hier een beetje een batterijtechnologie.
Dus je moet het hier inderdaad ook wat in huis kunnen hebben. Maar het moet wel voldoende groot zijn, zodat een bedrijf die hierop gaat inschrijven, dat ook efficiënt kan gaan maken. En daarvoor is er wel wat nodig. Want ja, één voorbeeld hebben we nu. Maar schaal dat eens op naar 10 of schaal dat eens op naar 50. Wat heb je dan extra nodig wat kun je dan extra doen om het efficiënter te doen? Nou, daar zitten heel veel mogelijkheden in. En dit is een voorbeeld, maar dat speelt op heel veel terreinen in netcongestie waar dit probleem eigenlijk een rol speelt. Het maken van die voldoende grote werkpakketten. En dan is het wel zo dat aanbesteden soms ons ook in de weg zit.
Voordat je überhaupt bedacht hebt wat wil je gaan doen, voordat je daar alle eisen voor hebt, voordat je de aanbesteding uitschrijft en voordat die ook gegund wordt, ben je ook zo weer een paar jaar verder.
Dat kost tijd, dat aan de ene kant. Aan de andere kant is ook wel eens de neiging om een beetje kleinere pakketten te maken. Want dan is er wat onderling concurrentie. Maar daardoor wordt het voor al die bedrijven onderling of eigenlijk apart net niet groot genoeg om het efficiënt te kunnen doen. Dus je wilt eigenlijk een grotere gehele doen. En bij aanbestedingen, ja, je krijgt ook minder goed de ontwikkeling en de innovatie op gang tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Want als jij maar een relatie aangaat voor een bepaald stukje en een bepaalde tijd en het is daarna weer over, dan kijk je daar anders naar dan als je een langduriger relatie kan aangaan. Dus het hele aanbestedingsgebeuren, ja, daar zullen we ook naar moeten kijken of dat iets anders kan, zodat je die langdurige relaties met de partijen aan kan gaan waar het nu ingewikkeld is.
Ja, want Tjark, ik kan me ook voorstellen. Ja, zo'n innovatietraject is superleuk. En dan staat er één, dat is geweldig. En dan al jouw collega's zullen ongetwijfeld super enthousiast zijn. En heel trots op wat voor moois jullie hebben gemaakt. En als er eens een keer wat mee aan de hand is, dan springt er altijd wel iemand in zijn auto om dat te fixen. Maar ja, als er 10 staan.
Dan moet je dus weer op anticiperen. Hè?
Dan wordt het anders.
Nee, maar weet je, dat is natuurlijk wat ook weer zo'n punt is. Hoe gaat het eigenlijk allemaal onderhouden? Wat kan er allemaal misgaan? Hè? Dus zo'n eerste traject is aan alle kanten spannend. Hij staat er, hij doet het. Hè? Dan zeg ik, dan is het project klaar. Dan moet het onderhouden worden. Nou, dan zijn we als stuk dan ook onderhoudsaannemer voor ProRail. Maar dat is geen simpel werk. Hè? Dan moet je ook weer, wat voor monitoring systeem zit er nou op? Hoe manage je dat? Wat voor storingsdienst hebben? Wat is de terugkomtijd? Hoe snel moet het allemaal hersteld worden? Dus je kunt daar genoeg dingen bij bedenken. Hè? Maar het is wel belangrijk om elkaar te blijven vasthouden in dit soort trajecten. En dan wordt het in zo'n aanbesteding. Hè? Het is natuurlijk uiteindelijk gewoon belastinggeld. Hè? Dus dat laat dat geen misverstand over zijn. WC1 wil natuurlijk graag alles één op één, zeg ik even. Maar dat is niet zo. En het is ook goed dat we aanbestedingen hebben. Hè? Want ik denk dat de belastingbetaler gewoon recht heeft op te weten waar dat allemaal naartoe gaat. En het combineren van innovatie en aanbesteding, ook daar biedt Europese regelgeving ruimte voor. Daar hebben we natuurlijk wel eens wat mee geëxperimenteerd. En daar kun je best nog wat mee doen. En ik denk dat het OV-congestieverband, dat we daar ook een beetje moeten verkennen. Hoe kun je die innovatie een beetje ruimte geven? Want het vertrouwen is nodig. Het is nieuw. En als je daar een heel ingewikkeld contract voor maakt, ja, dan wordt toch het aantal partijen wat inschrijft, wordt beperkt. En dat wil je ook eigenlijk niet. Hè? Je zou willen over 10 jaar dat iedereen het allemaal over energiebanken heeft. Hoe mooi is dat?
Ja.
En dat zijn slimme doosjes die je langs de weg, kan ook gewoon langs de weg, hè? Want daar is het natuurlijk ook langs de spoorweg, langs de vaarweg. Hè? Dan komen zo meteen elektrische schepen. Ja, hoe gaan die eigenlijk laden? Dus datzelfde probleem is op meerdere manieren oplosbaar. En ik denk dat we daar stapjes voorwaarts moeten maken. En dan moet je toch een beetje de mogelijkheden hebben om te kunnen schalen. Hè? Dus het vraagt ook van de opdrachtgever wel een beetje die zegt, nou, ik wil eigenlijk mijn eigen doosje hebben. Hè? Dan wordt het weer ingewikkeld. Hè? Maar een standaard Nederlands doosje, dat zou natuurlijk fantastisch zijn.
Ja. En nou pleit Stefan eigenlijk voor, laten we dat nou een beetje clusteren.
Ja, ik ben het meteen voor.
Ja, nou, ik kan me ook voorstellen. Je zegt, niet denken. Te veel, dan moet ik mijn hele bedrijf omgooien.
Nee, we weten inmiddels dat voordat dat soort clusterafspraken, dan ben je weer even een paar jaar verder. Hè? Dus dan, dat kost gewoon op bestuurlijk niveau veel tijd. Hè? Want je kan ook zeggen, waarom rij je niet in elke Nederlandse gemeente dezelfde trams? Nou, dan zeg ik misschien iets heel ergs, maar dat kan natuurlijk ook. Hè? Dus je weet gewoon dat bestuurlijk daar met z'n allen iets over vinden, dat kost gewoon tijd. En nou is dit een mooi doosje, daar zitten geen reizigers in, maar het is wel een vrij basisdoosje voor de OV-voorziening. Dus ik denk dat we daar moed moeten hebben om te zeggen, nou, kunnen we een standaard doosje doen? En in die tijd kunnen wij, en er zijn ook andere kundige partijen die dit kunnen, gewoon ons opmaken om die productie. Want uiteindelijk, en ik wil nog één voorbeeld geven, in Roosendaal zit een hele mooie snoepjesfabriek. Redband. En nou, die fabriek die gaat waarschijnlijk weg uit Roosendaal, omdat er geen stroomvoorziening is. Nou, weet ik toevallig dat die fabriek dicht aan het spoor zit. Denk je, dat is toch onwijs jammer eigenlijk. Dat zo'n fabriek dan zegt, nou, we gaan toch ergens anders heen waar ze wel stroom hebben. Denk ik, goh, daar had zo'n doos toch perfect gepast. Ja. Maar de timing is dan net even.
Maar help me dan even, want voor jou is dit gesneden koek. Er is een fabriek. Er is een bovenleiding van ProRail of een onderstation of een hutsflutstation. En kan je daar dan iets tussen zetten, zodat het ene probleem het andere probleem oplost?
Ja, daar rijden niet 200 treinen per uur langs. Dus daar hangt een draad, zeg ik altijd maar. Het is een beetje de paarse krokodil. Die draad hangt er. Nou, en ik ga gewoon stiekem, nou niet stiekem hoor, maar ik laat gewoon mijn accu daar netjes op. En die laat steeds bij en de fabriek vraagt. En zo heb ik een systeem. En 's nachts kan ik mijn accu netjes bijladen. Of twee accu's misschien wel bijladen. En dan rijden niet zoveel treinen. En dan kan ik overdag weer in mijn fabriek gebruik maken. Nou, dat zijn natuurlijk concepten met heel veel vermogen. En hoeveel accu's moet je dan hebben? En daar komt natuurlijk meteen een hoop vragen vandaan.
Ja, ingenieurs worden blij nu.
Ja, maar dat zijn wel dingen die ik denk, gadsamme, dat is jammer. Dan gaat zo'n, ja, noem ik maar, ik vind het met een wijze snoepkous. Dus vind ik jammer
dat
Redband weg uit Roosendaal. Vind ik jammer. Denk ik, ja, daar hadden we kunnen zijn.
Ja, ja, Stefan. Ja. Want dit is de andere kant. Hè? De ene kant is natuurlijk, hoe helpen we het OV zodat ze kunnen groeien, zodat ze nog meer mensen op een prettige en duurzame manier kunnen vervoeren. Maar anderzijds, en Leo gaf dat ook al aan, wij roepen help, maar we kunnen ook helpen.
Ja, en je ziet nu bij bedrijven dat natuurlijk heel veel bedrijven op een wachtlijst staan voor een aansluiting. Nou, dat is in sommige gevallen misschien te laat, zoals in Roosendaal. Een andere, die houden het nog even vol. Dus je ziet op bedrijfsterreinen ontwikkelingen, dat heet dan energy hubs, ontstaan. Hoe kun je nou, om te beginnen met de bedrijven onderling op zo'n bedrijfsterrein, meer gaan uitwisselen en balanceren. En ook eventueel accu's plaatsen en eventueel ook nog zelf opwek doen. Ja, en daar komt dan bij, als je in de buurt zit van een stroomkabel van hetzij ProRail, hetzij van iemand anders, is die ook daarvoor te benutten. Ja, en dat kan dus, maar dan zie je dat heel veel verschillende sectoren elkaar moeten vinden. 1. En 2, hoe zit dan de wet en regelgeving in elkaar dat ze elkaar mogen helpen? Want ook daar zijn natuurlijk allemaal regels voor. En ook daar zie je dat er meer ruimte nodig is. Ja, en dan komen we uiteindelijk ook weer bij het Rijk uit om te kijken wat kan er en wat kan er mogelijk gemaakt worden. Ja. Wat fysiek en technisch oplosbaar is. Maar dan loop je tegen regelgevingspunten aan die aangepakt moeten worden. Maar als de nood maar hoog genoeg wordt, dan gaat dat ook uiteindelijk gebeuren.
En zie daar ook jouw edele taak om al die mensen bij elkaar te brengen en te zorgen dat ze dezelfde taal spreken.
Precies.
Mooie job.
Dat heeft het akkoord bijvoorbeeld ook bereikt. Dat we hebben hier met het OV en energie met twee ministeries te maken. Met KGG zoals het nu heet en INW. Nou, dit onderwerp werd tussen die twee ministeries eigenlijk niet besproken. Iedereen dacht dat het van de ander was. Ja, en nu was duidelijk dat is niet zo. We hebben ze allebei nodig. Nu zien we dus een gezamenlijke groep ontstaan van mensen van het ene en het andere ministerie om hieraan te gaan werken. Ja, dat is alweer zo'n, nou eigenlijk niet eens bijvangst, want het is een hele belangrijke vangst die zo'n akkoord heeft opgeleverd, maar die wel nodig is.
Ja, Leo?
Ja, ik wil even wat Jarek aangeeft van de Redband. Wij hebben Rotterdam en we hebben natuurlijk ook bedrijven. We hebben bedrijventerreinen, energiehub. En omdat wij nu ook, zeg maar, als netbeheerder te boek staan, hebben wij al, denk ik, een 10, 12 aanvragen van bedrijven waar wij dus vanuit onze onderstations, waar we kunnen, eventueel een aansluiting kunnen leveren. Daar zitten ook altijd beperkingen op, want het is natuurlijk altijd zo, we zijn niet een volledige netbeheerder, alle steden en Liande. Dus je hebt altijd wel een risico. Nou, zo'n risico kun je afdekken door zo'n batterij ertussen te zetten. Dus eigenlijk kan ik bedrijven 's nachts helpen. En dan, wij mogen dat. En we zitten ook nu in deze fase om dat verder te ontwikkelen. Maar daar hebben wij wel de netbeheerderstatus voor aangevraagd. En dat is dan weer de wetgeving die dat weer toelaat. En wat Stefan net zei, dat was best wel een lange weg. Nou, als je die weg weer korter kan maken, zou het voor een ander bedrijf ook weer interessant zijn. Of voor een ProRail of voor een HAT.
Ik wou net zeggen, ja. Maar jullie hebben een enorm netwerk in Rotterdam. Maar ProRail ligt natuurlijk dwars door heel Nederland heen.
Ja.
Kortom. We kunnen nog heel veel dingen bespreken met elkaar. En dat gaan we ook zeker doen. Want dit was slechts de tweede aflevering die we maken in de wereld van de netcongestie. Samen met Structon. Er komen er nog 4 aan. Ik wil jullie heel erg bedanken. Want het uur zit er alweer op. Of had je nog een laatste...
Nee, ik denk dat we een hele mooie tocht gaan we maken met elkaar. En wat dat betreft bestuurlijk die handen op elkaar. En dat geeft ons energie.
Ja, super. Ik dank jullie zeer. Ik vond het uitermate interessant en heel tof om te zien hoe het en natuurlijk weer in Rotterdam gewoon hands-on allemaal weer gefixt wordt. Vanaf het klapblaadje tot de energiebank. Als mensen meer informatie willen vinden, staat een heel leuk YouTube filmpje over de energiebank. Dus als je gewoon even googelt RET Energiebank, dan kom je daar vast wel terecht. En wij zullen hem in ieder geval ook opnemen in de show notes. Dankjewel dat jullie hier waren. Leo Vliegendhart van de RET. Stefan Brandlicht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Jacques de Vries van Structon Rail Nederland. En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.